De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja.
BMW iX, ja. Vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Maar mijn vraag was, zijn het vreselijke dingen die mijn cliënt hem heeft aangedaan? En toen ik hem daarover doorvroeg, toen stond hij echt woest op. En zijn stoel vloog naar achteren en ik zat achter hem. En die begon mij echt uit te voeteren hoe een advocaat. Hey, een fatsoenlijk advocaat, dat kan je niet zijn, want je staat zo'n klootzak bij. Ja. Dat was heftig.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, wat zou jij doen als een oorlogsmisdadiger zich bij jou zou melden? Dat heb je volgens mij nog niet eerder aan de hand gehad.
Nee, dat heb ik echt nog nooit aan de hand gehad, inderdaad. En dat, dan zou ik in principe die zaak gewoon innemen. Ik heb geen principiële bezwaren tegen het bijstaan van mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden.
Nee, want Bram Moskowitz zei altijd van, nou, dat doe ik niet.
Nee, maar dat had natuurlijk te maken met zijn specifieke achtergrond. En zijn vader heeft natuurlijk ook in Auschwitz gezeten. Mm-hmm. Dus dan heb je natuurlijk een persoonlijke betrokkenheid.
Ja.
Kijk, het is wel, op kantoor is daar wel discussie over. Hè. In de tijd bijvoorbeeld met die IS-figuren. Hè, en die zware moslim-extremisten die zware aanslagen pleegden. Of wij die zouden bijstaan. Benedict Fiek volgens mij heeft ook wel eens gezegd, dat zou ik niet doen. He, omdat deze mensen in essentie ook de rechtsstaat en daarmee eigenlijk ook mijn positie en mijn taak afwijzen. Maar goed, ik heb ook wel eens. Dus, maar goed, die mensen melden ze ook niet bij mij op kantoor. Ik heb er wel eens met Bart Nooit gedacht over gehad. Hè.
Die is ook
veel
gast geweest.
Die veel mensen bijstaat die verdacht worden van terroristische misdrijven.
Het is toch anders dan oorlogsmisdaden, denk ik.
Ja, ik denk het ook. En goed, hij staat er wat dat betreft ook gewoon heel pragmatisch en juridisch in. Ik kan dat zelf denk ik ook wel. Kijk, de grens is eigenlijk wat mij betreft altijd. Kunnen je persoonlijke emoties erbij te blijven, ja of nee? En als dat kan, dan is er eigenlijk geen belemmering om iemand bij te staan. Vaak zit het ook niet zozeer in de zaak, maar zit het meer in de persoon van de verdachte zelf. Hè, waarmee je gewoon niet klikt of wat gewoon niet lekker loopt. Maar ik zou de oorlogsmisdadiger in principe altijd innemen.
De zaak van vandaag die gaat over oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog. Rinus de Rijke was van juli 1942 tot juni 1943 kampenwaarder in strafkamp Erika in Ommen. Hij zou in dienst van de nazi's in het kamp oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Hij zou gevangenen onder meer hebben geslagen, geschopt, met grind in de klompen hebben laten lopen en met een stok in de mond kruiwagens hebben laten duwen. Zeker 2, maar mogelijk 3 of meer Joden zouden als gevolg van die handelswijze de dood zijn ingejaagd. De Beul van Ommen, zoals de man later in de media werd genoemd, was eerst zelf gevangene in het kamp, maar hij klom op en kwam aan het hoofd van een groepje medegevangenen te staan. 44 jaar later, op zondag 17 mei 1987, werd hij bij de grensovergang Denenkamp aangehouden toen hij vanuit Duitsland op weg was naar familie in Zuid-Holland. Hij was toen 68 jaar oud. Bij ons aangeschoven vandaag is Jan Sjökroona, oprichter van het Haags-Rotterdamse advocatenkantoor Sjökroona van Sticht. Welkom. Jij stond Rinus de Rijke destijds bij.
Ja, dat klopt. En dat was wel een interessante zaak voor een beginnend stagiaire. Een tweedejaars stagiaire.
Op dat moment?
Op dat moment. En dan krijg je zo'n zaak op je bordje.
Ben jij geen strafadvocaat meer, klopt dat?
Dat alweer 9 jaar niet. Ik ben in 2014 gestopt.
Waarom?
Uit mijn kantoor getreden. Een prachtige carrière gehad, hè? Maar op een gegeven moment denk je, ik heb het allemaal gezien, gedaan, meegemaakt. Het is snoeihard werken, altijd gedaan. En op een gegeven moment denk je, nou, de balans in je bestaan is niet helemaal zoals die moet zijn. En dan word je daar thuis ook op een duidelijke manier op gewezen. Laat ik het daarbij houden.
Dat klinkt alsof de baan eruit of jij eruit.
Nou, ik hoor het u zeggen, ik zal het niet ontkennen. Ja.
Maar is het ook zo, hè? Want maar, op zich, hè, dat ook zeg maar, je juridische interesse, dat je die verloor of niet? Of heb je die nog steeds wel?
Nee, die heb ik nu niet meer. Totaal niet. Geen jurisprudentie, rechtspraak voor de luisteraar, jurisprudentie voor de jurist. Helemaal niet meer. Dat is voorbij. Ja. Ik doe nu andere dingen. Ik coach vooral advocaten. Dat is nu mijn lust en mijn leven.
En waar coach jij mensen dan bij?
Zeer uiteenlopend. Dat kan zijn een wat oudere compagnon van een groot kantoor die zegt, moet ik nog blijven werken tot mijn dood? Ik wil wat anders, maar ik heb geen idee wat. Het kan zijn een advocaat die tuchtrechtelijke problemen heeft en die bij mij komt omdat dat een voorwaarde is van de tuchtrechter om gecoacht te worden en langzaam maar zeker weer, we zeggen, op een normale manier de praktijk te kunnen gaan uitoefenen. Het kan zijn een advocaat die problemen heeft met presenteren. Die zegt van, ik kan uitstekend schrijven, weet je wel, op papier wat ik zeg is allemaal glashelder. Maar jee, moet ik het in de rechtszaal vertellen als mensen tegen me aankijken? Of moet ik het op een matenvergadering tegen mijn compagnons vertellen? Dan klap ik dicht. Dat is een kwestie van zelfvertrouwen. Dus het is zeer uiteenlopend, maar het gaat uiteindelijk over goed persoonlijk functioneren. Zowel thuis als op kantoor.
Ja, oké. Okay. De zaak hè, van vandaag. Ja. Je zei er net al even wat over. Waarom heb jij deze? We vragen iedereen altijd om de zaak te kiezen. Ja, dit is er wel een van de buitencategorieën, volgens mij.
Nou, daarom heb ik hem ook gekozen natuurlijk.
Ja, hoe kwam hij bij jou terecht, Jan?
Simpel, ik had piketdienst. En een andere advocaat had ook piketdienst. En die andere advocaat die had deze cliënt in zijn piketdienst gekregen. En toen kwam ik in het kabinet van de RC deze advocaat tegen die daar zijn cliënt moest bijstaan. En ik, mijn cliënt, een totaal andere zaak. Wij raakten aan de praat. En die advocaat, die kende mij om een of andere reden. Die wist dat ik in Leiden wetenschappelijk medewerker was geweest. Dus docent op een universiteit. En daar had ik lesgegeven in internationaal strafrecht. En ook kwesties van oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. En die advocaat die zei tegen mij, jee Jan, ik heb eigenlijk een civiele praktijk. Ik doe piket er een beetje bij. Dit wordt me te veel. De zaak is te omvangrijk, te groot, te ingewikkeld. En ik wil me niet maanden vrijmaken voor een strafzaak. Is het niks voor jou? Nou ja, als mensen tegen mij zeggen, Jan, is het niks voor jou? Hè, dan zeg ik gemiddeld genomen, kom maar op.
Ja. Dus, mag ik even vragen, Jan? Dit speelt in 1987.
Dat wou ik net gaan vragen. Andere tijden.
Andere tijden. Nee, maar goed, kijk, de piketdiensten. Daar hebben we al vaak genoeg over gehad in napleiten. Ja. Dat was toenertijd ook al zo, neem ik aan. Hè, dat je gewoon, het piketdienst in Den Haag.
Dat was in Den Haag,
Je had het over, ik kwam de advocaat tegen bij de rechtercommissaris. Dat was dan bij de voorgeleiding.
Dat was bij de voorgeleiding, precies.
Ja, precies. Ja. Hij had er weer piket, hij had de eerste dagen bijgestaan. Tijdens de voorgeleiding, of althans voor de voorgeleiding, kwamen jullie met elkaar in contact.
Correct.
Jeetje.
Ja. Dus toen ging ik naar mijn kantoor, een keurig Haags civiel kantoor. En zei van, ik zou deze zaak kunnen doen. En ik had verwacht dat ze nee zouden zeggen.
Waarom?
Ja. Nou ja, omdat het een keurig Haags civiel kantoor is. Niet strafrechtelijk georiënteerd en helemaal niet met een zaak als deze. Wel om keurige directeuren bij te staan, hè, die even buiten de pot pissen of iets doen wat niet mag.
En dan lekker te schrijven met een vork.
Nooit gedaan. Nee, gewoon keurig denk ik.
Dat zijn van die vooroordelen die lezen bij.
Dat is voor mij.
Bij welke krant werk je? Ja,
sorry. Goed.
Nou, geeft niet.
Dus jij gaat die zaak doen. En dan ontmoet je Rinus de Rijken voor het eerst. Ja. Hoe ging dat?
Dat vond ik redelijk dramatisch. Ik bedoel, van een keurige opvoeding die ik heb genoten. Zo'n jochie met 7 vinkjes, weet je wel. En dan kom je in mijn kantoor met 7 vinkjes. En dan sta je cliënten bij met 7 vinkjes. En dan kom je plotseling in een huis van bewaring, waar in een hoekje een heel klein mannetje zit. 1,68 groot. Parkinson, dus hij trilde. Ik wist niet dat hij toen Parkinson had, maar ik zag hem trillen. Hij huilde en hij zei helemaal niks. En dan blijf je daar een tijdje zitten. Je probeert contact te krijgen en op enig moment zegt hij, ach meneer, u kunt toch niks voor mij doen. Nou, en toen was het eerste gesprek zo ongeveer afgelopen. Hij zei, hij kon het gewoon niet aan om iets over die zaak en over zijn positie te vertellen. Nou, uiteindelijk ben ik natuurlijk heel vaak bij hem langs geweest.
Maar wat wist je op dat moment over de zaak?
Heel weinig. Je krijgt de stukken van de advocaat die in de piket heeft opgetreden. Dus je hebt een inverzekeringstelling, een vordering, bewaring en verder een betrekkelijk dun dossiertje met wat getuigenverklaringen erin. Dat is wat je hebt. En dan langzaam maar zeker gaat dat natuurlijk rollen, want dat hele dossier, dat liep al een tijdje bij de Rijksrecherche, deed dat onderzoek. Dat liep al een tijdje en uiteindelijk bleek mij dat ze ongeveer al 90 getuigen hadden verhoord.
Ja, wauw.
En dan groeit je dossier en langzaam maar zeker dus lees je je in en krijg je een steeds beter beeld wat er dan misschien gebeurd zou zijn.
Chris, heb jij wel eens een zaak gehad over gebeurtenissen die zich 44 jaar daarvoor zouden hebben afgespeeld?
Niet zo lang in ieder geval. Kijk, je kunt wel eens zaken hebben die zich lang geleden hebben afgespeeld. En waar bijvoorbeeld onderzoek heeft gelopen. Dat heeft dan een tijdje stilgelegen. Er is er nieuwe informatie gekomen. Dan komt er weer een nieuw onderzoek op gang. Dat is ook altijd heel lastig, omdat je dan twee dossiers hebt. Een oud dossier en een nieuw dossier. En soms zijn er stukken weg. Maar wat ik me nog even afvroeg, Jan. Eventjes vanuit de advocaat stagiair die hier toen was. Hoe oud was je toen? Ongeveer, weet je dat nog?
32 of zo.
32.
Dus ik was al 5 jaar, had ik op de universiteit gewerkt.
Ja, hij was wat ouder.
Dus ik was wat ouder, maar als advocaat was ik nog een broekie.
Ja. En je krijgt toestemming van je kantoor om dit te gaan doen. Ja,
zeer dankbaar voor.
Maar in je eentje ga je daar naartoe als 32-jarige.
En dan denk je, ja, wat moet ik nu?
Ja, inderdaad, dat kan ik me voorstellen.
En dan ga je gewoon, je gaat praten met hem, je gaat lezen. Je gaat al die getuigenverklaringen lezen. En op een gegeven moment denk je, hoe ging het nou in dat kamp? Dat kamp Erika, en daar was een administratie van, kwam ik achter.
Goed, maar heel even terug. Je ging lezen. En wat las je?
Ik las verhalen van mensen die in dat kamp hadden gezeten als gevangenen van de Nederlandse justitie. Het was niet een concentratiekamp, niet een strafkamp van de Duitsers. Het was een kamp dat was gemaakt om mensen op te sluiten die door de Nederlandse justitie werden veroordeeld. En heel veel mensen die in dat kamp zaten waren veroordeeld wegens bonnenhandel. Dus zwart handel. Eetbonnen, consumptiebonnen die je niet mag verhandelen.
Ja, in de Tweede Wereldoorlog, voor de jonge luisteraars die het misschien niet weten, in de Tweede Wereldoorlog werd betaald met voedselbonnen.
Precies, en mijn cliënt had ingebroken en had wat van die bonnen gejat. Daarvoor had hij een straf gekregen.
Eigenlijk was het dus gewoon een crimineel.
Eigenlijk was het gewoon een diefje. Ja. En hij zat dus voor de diefstal, was hij naar het kamp gegaan. En daar had hij maar liefst 3 jaar voor gekregen.
Zo.
En dat was uiterst uitzonderlijk in die tijd ook voor dat soort strafbare feiten. Meestal gaf men een jaar of zoiets daarvoor. 3 jaar had hij ervoor gekregen.
Maar even voor mijn begrip, want je hebt het over de Nederlandse justitie gehad. Had hem daarvoor vervolgd en dat kamp was ook voor de Nederlandse justitie.
Ja.
Maar even voor de duidelijkheid, de Nederlandse justitie die werkte ten dienste van de Duitse bezetter op dat moment.
De macht over dat kamp lag bij de Duitsers.
Ja.
Maar er waren allerlei Nederlandse bewakers.
Met
Duitse sympathieën, zou
ik
maar zeggen.
Dus eigenlijk zat jouw cliënt gewoon in de gevangen voor diefstal in een strafkamp.
In een strafkamp.
Tijdens de oorlog.
Dat klopt.
Ja. Zo. Dus hij zit daar. En wat gebeurde daar vervolgens in dat kamp?
Toen hij daar net zat. Toen,
hoe oud was hij toen? Een jaar?
Hij was een jaar of 21.
Okay.
Dus gewoon een jochie. Dus toen hij daar net zat, toen zei hij tegen een van zijn ook opgesloten maten, die zei van, nou, hier kan je wel makkelijk ontsnappen. En als je een fietsje hebt, dan fiets je zo, dan fiets je zo weg. Dus daar moet misschien iets te regelen zijn. Hij is verlinkt. De kampleiding kwam er dus achter.
Dat hij wilde uitbreken.
En toen is hij daarvoor gestraft. Toen is er een grote kuil, in een grote kuil in dat kamp, dat noemden ze de put. Daar is hij ingezet. En daar heeft hij ongeveer 7 dagen gezeten, zonder eten en bijna geen drinken. Hij is daar ook mishandeld, dat staat feitelijk vast. Er zijn allerlei getuigen die we hebben gehoord, die weten dat hij daar is mishandeld. Dus hij is geslagen, hij is geschopt, sommigen noemen het gemarteld, tegen zijn hoofd getrapt, terwijl een bewaker langsloopt en hij daar in dat gat in de put zit. En in die gat moest hij een boom uitgraven, de wortels van een boom, met zijn blote handen.
Okay.
Dus hij is zwaar mishandeld, staat feitelijk vast. Daar is de rechter van uitgegaan, staat niet de discussie.
Er waren verklaringen over.
Er zijn verklaringen over. En toen na een dag of 7, 8, niemand weet precies hoe lang, maar ongeveer. Toen kwam een van die opperbewakers langs en die wierp hem een stuk brood toe. En die zei, nou kom maar uit en jij wordt capo. En capo betekent dat je als gevangene een soort hulpje wordt van de officiële bewakers.
Die hadden ze ook in concentratiekamp.
Die hadden ze ook in concentratiekamp. En ik zeg nogmaals, dit was niet in concentratiekamp.
Nee, maar
het is strafkamp van de Nederlandse justitie.
Ja, maar het was wel iets wat volgens mij de Duitsers bedacht hebben.
Ja, zeker. Ja. En dat noemden ze, de capo is zo'n Duitse kreet. En dat noemden ze daar in Kamp Erika, kaput.
Oké.
Okay. Dus hij werd een soort slaafje, heeft hij dat ook later genoemd, van de echte bewakers.
Oké.
Okay. Ja, maar hij bleef gevangenen. En als slaafje van de bewakers, ja, dan moest hij allerlei dingen doen die bewakers hem opdroegen. En hij moest orde in dat kamp handhaven. En ja, daar ging misschien wel wat geweld bij gepaard zo nu en dan. Alleen de vraag wat de intensiteit van het geweld is geweest. En ten aanzien van wie dat geweld is toegepast, daar zijn ernstige vragen over gerezen.
Goed, in het dossier wat jij op dat moment voor je hebt, daar staat daar dus ook van alles over in. Daar zaten getuigenverklaringen in, neem ik aan.
Zeker.
En wat werd er in die getuigenverklaring gezegd?
Dat is zeer uiteenlopend. Zeer uiteenlopend. Dat is dus een van de punten van het verweer ook geweest. En 90 getuigenverklaringen waren er. En die spraken elkaar op belangrijke punten tegen. De ene zei, de Rijke had nooit een uniform aan. De andere zeiden wel. En hoe het uniform eruit zou hebben gezien, daar verschillende verklaringen ook over. Dus op een gegeven moment ga je je afvragen van, deugt de herinnering van deze getuige wel?
Ja, maar dat was natuurlijk jaren.
Dat is 44 jaar geleden.
Maar welke heftige geweldshandelingen werd hij door
zelfs van moord.
Ja.
Van mishandeling de dood ten gevolg hebben, zware mishandeling.
Ja.
Van mensen slaan, schoppen, met een knuppel slaan, trappen. Mensen laten robben, zoals dat heette. Dus op je buik liggen en dan met je ellebogen jezelf voortbewegen. Maar als je dat een tijdje doet, dan gaan je ellebogen wel bloeden. Hè?
Ja.
Dus daar kan je wel iets vreselijks bij voorstellen.
Want hij werd aangehouden in 87. Maar deze verklaringen, wanneer waren die opgenomen? Meteen na de oorlog? Of?
Deels na de oorlog. De bijzondere rechtspleging na de oorlog. Daar is ook naar hem onderzoek gedaan. Dus ik kwam ook verklaringen van mensen uit die tijd tegen in het dossier.
Ja.
Dat waren ook weer verklaringen van mensen die in mijn tijd, zal ik maar zeggen, destijds weer werden gehoord. Dus die verklaringen kon je naast elkaar leggen.
Ja.
En dan zag je dus dat er een enorm verschil was in de verklaringen uit 1946 en de verklaringen uit 1986.
Ja.
En dan ga je afvragen van wat is nou waarheid?
Ja, want ik heb voorafgaand aan deze podcast al wat dingen gelezen, ook over dat kamp. En nou, jij had het er net ook over, Jan. Daar werden wel gruwelijke praktijken, waren daar wel aan de orde van de dag. Hè? Echt mensen op hele nare manier martelen met dat ze een vinger in de grond moesten stoppen en rondjes draaien terwijl ze geslagen werden. Dat noemden ze dan het grammofoontje of zoiets.
Grammofoonplaatje draaien noemden ze dat. Nee, dat is natuurlijk allemaal gruwelijk.
En
er zijn van de kampleiding, dus de mensen die met de Duitse sympathieën, die ook waren aangesteld officieel als kampbewaker, is er ook een heel aantal veroordeeld in de naoorlogse rechtspleging.
Ja.
Hè, in de bijzondere rechtspraak.
Ja, misschien is het even goed, hè? Want die bijzondere rechtspleging, je noemde dat net ook al. Ik denk dat veel mensen niet weten wat
dat is. Zal ik even op het belletje drukken?
Nou ja,
de bijzondere rechtspleging.
Kun je dat toelichten, wat dat inhield?
Dat hield in dat rechtbanken werden gecreëerd, ik zeg het maar even heel simpel.
Na de bevrijding.
Na de bevrijding in gewoon Nederlands. Die zich met name bezig hielden met het beoordelen van bijvoorbeeld NSB'ers. Veroordelen daarvan, straffen opleggen.
Ja.
Dus de mensen die hadden gehuld met de vijand. Echt heel bewust hadden gehuld met de nazi's. Dat is kort gezegd de bijzondere rechtspleging.
En daar was hij al in beeld gekomen.
Maar
nog niet echt.
Maar dat hadden ze niet verder opgepakt, want hij was, las ik ergens, een van de absoluut kleine vissen.
Ja.
En er waren zoveel boeven die hadden gecollaboreerd, hè, die het verdienden om echt grondig te worden aangepakt. Daar gaf men natuurlijk prioriteit aan.
Maar wat maakte het dan dat hij zeg maar in de jaren 80 dat onderzoek dan kennelijk herstart wordt? Okay. En ja,
prima vraag natuurlijk. Je moet het zo zien dat als een zaak lang geleden is gebeurd, op een gegeven moment mag je als justitie er niet meer achteraan gaan. Mag je niet vervolgen. Dat heet verjaring. Als het te lang geleden is gebeurd, moet je het allemaal als justitie vergeten. Op een gegeven moment verstrijkt de tijd in dit soort gevallen en treedt er verjaring in.
Ja, hoe,
en dan mag dus deze, de rijke, die mag niet meer vervolgd worden.
Maar er zijn feiten die toch niet verjaard, moord verjaard, inmiddels niet meer, toch?
Nee, maar daar kom ik op. Maar in die tijd waren de feiten waarvan hij werd verdacht, die waren op een gegeven moment verjaard. Dus had justitie ook geen poot om op te staan om hem te vervolgen.
Ja.
Maar toen kwam er op enig moment, en dat was in 1971, kwam er iets wat heette de anti-verjaringswet. En toen werd dus juridisch geregeld dat mensen die misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, die twee zouden hebben gepleegd, dat voor die feiten de verjaring werd opgeheven.
En waarom heeft dat zo lang geduurd voordat die wet is aangepast?
Dat
weet je niet.
Op een gegeven moment weet ik wel dat er in de politiek een soort tendens ontstond van, ja, laten we nou maar gewoon naar het normale leven overgaan.
Daar zijn ook boeken over geschreven.
Ja, dus ontzettend,
Grijs Verleden is een hele bekende van Chris van der Heijden volgens mij. En die gaat er natuurlijk over dat Nederland na de oorlog eigenlijk heel snel af wilde rekenen met die oorlog. En gewoon, jongens, we moeten over tot de orde van de dag. Precies. We moeten het land weer wederopbouwen. En er zijn wel allemaal dingen gebeurd, maar we moeten verder.
Ja. Precies, nou dat was het. Nou, op een gegeven moment in 1971 komt er dus een anti-verjaringswet. En zou deze man dus weer kunnen worden, of opnieuw, of voor het eerst moet ik zeggen, kunnen worden vervolgd.
Ja.
Maar dan is er geen politieke prioriteit. Vanaf dat moment, begin jaren 70, komt hij regelmatig naar Nederland. Want hij had nog familie in zijn woonplaats. Hij was naar de Tweede Wereldoorlog meteen naar Duitsland gegaan. Getrouwd, kinderen gekregen. En die arme kinderen en die arme vrouw, die wisten helemaal niks van de geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog.
Überhaupt niet.
Dus voor die mensen was het even een zijsprong. Was het een totaal drama wat hier gebeurde.
Ja.
En ik heb die dames huilend bij mij op kantoor gehad. Ja. Dat was echt vreselijk.
Hij heeft na de oorlog gewoon een betrekkelijk normaal burgerbestaan opgebouwd. Wat is hij gaan doen na de oorlog?
Hij is een soort schroothandelaar geworden in Duitsland.
Oké.
Okay. Nou, zijn eigen bedrijfje.
Ja. En gewoon zijn leven opgepakt.
En gewoon zijn leven opgepakt en normaal geleefd alsof er niks aan de hand was. En een keer of 15, over de loop van 15 jaar, vanuit Duitsland naar Nederland gereisd. Naar Monster, waar hij vandaan kwam. En waar hij eerst nog zijn moeder had en een zuster. En die ging die regelmatig bezoeken.
En dat viel op of zo.
En toen was er een politieambtenaar en een politiecommissaris in Monster. En die hoorde bij geruchten dat hij kwam. En die heeft zich er zelf... Die heeft zich er in vast gebeten. En die heeft er een soort, naar mijn gevoel, persoonlijke kruistocht van gemaakt. Om deze man te laten oppakken. En dat is hem dus gelukt.
Ja, want voor de luisteraar. Jan houdt nu een heleboel krantenknipsels omhoog. En daar een van die krantenknipsels, mag ik eens... Dat is... Een bericht uit volgens mij de Telegraaf uit 14 januari 1988. En daar staat Martin Welling zocht 12 jaar naar Kampbeul.
Ja.
Was dat. En daar staat ook een foto bij. En eindelijk gerechtigheid, zegt Martin.
En deze Martin Welling heeft zich daar zeer in vastgebeten.
Ja.
Heeft er een soort kruistocht van gemaakt. En,
nou ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat als je denkt... ik heb hier te maken met iemand die ernstige oorlogsmisdaden heeft begaan. Dat je
daar misschien een dingetje van maakt.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen als politie.
Daar kan ik me op zich iets bij voorstellen. Maar hij is ook in de publiciteit getreden. Ook toen de Rijke was opgepakt. En heeft daar hele stellige uitspraken gedaan over de beul van Ommen is opgepankt. De misdadiger, de kampbeul.
Ja, er waren andere tijden op het gebied van media, denk ik.
En dat heeft mij, dat is een soort trial by the media. Daar kan ik ongelooflijk slecht tegen. Heb ik altijd gekund. En dat heeft destijds wel wortel geschoten, hoor. Hij is op tv geweest. Ria Bremer, ook een tv-ster destijds.
Van toen, ja.
Van toen. En daar is een foto ook getoond. Waarvan daar gezegd werd van, nou, op die foto, daar staat de Rijke.
Ja,
terwijl later is gebleken dat dat nog helemaal niet zo duidelijk is.
Ja, dat is een foto, ja, die zie je in de geschiedenisboeken, waarop een man staat in een soort legeruniform met laarzen. En die heeft daar een ander iemand vast.
Ja.
En wat dat is en waar dat is, Dat is niet helemaal duidelijk.
Dat is volstrekt onduidelijk. En dat is ook bij de verhoren bij de rechtercommissaris nooit duidelijk geworden. De ene getuige zegt, ik herken hem wel. De andere getuige zei, het is hem niet.
Ja, ja.
De ene getuige zegt, hij had nooit een uniform aan. De andere zegt, dat had hij wel. Dus wat is waarheid?
Ja. Ja, Jan, jij zegt van, in het begin kon mijn cliënt eigenlijk helemaal niet praten. Die zat huilend in een hoekje. Je vertelde net ook, ik heb een hele reeks gesprekken met hem daarna gehad. Wat kon hij jou daarna, buiten het feit dat hij dus had vastgezeten in dat kamp, wat kon hij jou daarna vertellen over de tijd in dat kamp?
Heel erg weinig. Dat hij mij heeft verzekerd van meet af aan, toen we uiteindelijk met elkaar konden praten, is dat hij nooit iemand heeft vermoord of mishandeld, dat de dood daar op volgde.
Mm-hmm.
Dat was van meet af aan zijn standpunt.
Ja.
En wat hij wel heeft gezegd, dat het in het kamp heel lastig was, dat hij een slaafje was van de leiders van het kamp. En dat hij zich niet altijd mooi heeft gedragen, zeg ik nu maar even wat omvloerst. Dus er is wel wat gebeurd. Wat niet door de beugel kon, waar ik op de zitting overigens ook geen misverstand over heb laten bestaan. Dat het geen schoonheidsprijs verdiende wat hij heeft gedaan. Maar ik heb wel meteen de vraag opgeworpen, dat is toch de taak heren van de advocaat. Dat is het nou wel duidelijk dat hij precies datgene heeft gedaan wat de officier van justitie hem verwijt.
Ja. En dat was nog één keer voor de luisteraar. Wat werd hem nou exact verwijt?
Dat is een telastenlegging van heel veel pagina's, dus die ga ik niet allemaal voorlezen.
Nee, maar het is natuurlijk gaat om oorlogsmisdaden.
Het komt erop neer dat die mensen zou hebben vermoord.
Ja.
En dat die mensen zwaar zou hebben mishandeld, die daardoor zouden zijn gestorven. Dat is de kern eigenlijk. En dan zeg jij, Christian, oorlogsmisdaden. Dat zou alleen het geval zijn geweest als die, en daar zit de juridische crux, het probleem van deze zaak, als dat kamp Erika, als dat een Duitse instelling zou zijn geweest.
Ja.
En de Rijken in dienst zou zijn geweest bij of van de vijand. Ja. In krijgsstaats of publieke dienst bij de vijand. Dus dan moet je afpellen, is een gevangene, die wordt mishandeld en die in een bepaalde positie wordt gebracht om capo te worden, is die dan in dienst, officieel in dienst, in krijgsdienst, is die plotseling militair geworden? Nee, als gevangene. Is die in staatsdienst? Heeft die een staatsfunctie bij de vijand? Nee.
Nee.
En publieke dienst? Ook niet. Nou, op die drie punten heb ik verweer gevoerd.
Mag ik even juridisch scherp stellen? Voor mijn begrip. Want jij, in 1971 komt er een wet die de verjaring van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid opheft in feite.
Dus mag die vervolgd worden?
Dus hij mag alleen maar vervolgd worden voor feiten die gekwalificeerd kunnen worden als oorlogsmisdaden misdaden tegen de menselijkheid. Je pakt hier een formeel punt qua oorlogsmisdaden. Je moet in dienst zijn van de vijand. Hè? En dat kan moet eigenlijk ook van de vijand zijn. Maar even inhoudelijk. Wat voor een strafbare gedragingen moet je verrichten in die tijd om te kunnen spreken voor oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid?
Ja, dan moet je dus uitleggen wat een oorlogsmisdaad is. Hè? Oorlogsmisdaden, dat zijn misdaden die worden begaan door de strijdende partijen in het kader van een oorlog.
Ja.
Dus moet je
zien we nu in Oekraïne natuurlijk.
Precies, dus moet je je afvragen, was hij een van de strijdende partijen? Nee, hij was een gevangene van de Nederlandse justitie.
Maar het was ook wel van belang om te kunnen vaststellen voor justitie dan althans, dat hij daadwerkelijk had gemoord dan.
Ja, zeker. Dan hadden ze dat dus feit, dan hadden ze daar gewoon bewijs voor moeten aandragen. En dat hebben ze nooit kunnen doen.
Jij moest natuurlijk ook 44 jaar na dato getuigen gaan horen.
Dat was Het lastigste wat ik denk ik ooit heb meegemaakt in een zaak, ook qua emotie. Ik heb van die 90 ongeveer getuigen die de Rijksrecherche al had gehoord in het politieonderzoek, waar ik dus helemaal niet bij betrokken ben geweest, waar ik niks van af wees, ik kreeg een dik dossier, heb ik geselecteerd wie ik wilde horen. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ben naar het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie gegaan, het tegenwoordige NIOD. Hè?
Ja.
Daar had ik uitgevonden de kampadministratie van Erika. Buiten van die hele grote boeken, als het ware van die boekhoudkundige boeken met tabelletjes erin, maar precies stond wanneer iemand was ingeschreven, wanneer iemand was uitgeschreven, voor welk feit, hoe oud ze waren. En dat heb ik allemaal, toen hadden we nog geen mobieltjes, dus dat heb ik allemaal overgeschreven gewoon op zo'n bloknootje. En de mensen van wie ik uit dat kamp zag, wanneer ze waren ingeschreven en uitgeschreven, heb ik vergeleken met wat ik in het dossier kreeg van de politie. En zo kon ik vaststellen of het klopte wat ze wat ze zeiden. Of ze inderdaad op een bepaald moment in het kamp waren geweest. Dat ze zeiden, ik heb iets gezien. Terwijl uit de kampadministratie mij bleek dat ze dat nooit gezien konden hebben. Omdat ze er niet hadden gezeten op het moment dat ze zeiden dat ze
er waren geweest. Oké, dus die vielen af.
Dus dan kan je dat zo afpellen.
Ja.
En dan kan je dus gaan uitvinden van wanneer zat iemand er op, in welk deel van het kamp, waar zat de rijken in het kamp, kunnen ze contact met elkaar hebben gehad.
Maar je kon hem zelf ook terugvinden in de administratie.
Ja, hij was een gevangene. Hij zat gewoon in die administratie.
Ja.
Dus dan ga je echt painstakingly ga je kijken heel precies wat zegt een getuige, waar zat hij, wat kan die hebben gezien, wat zegt de rijken daarover. Mij bleek dat er meerdere mensen in het kamp hebben gezeten die zich hebben misdragen, die namen hadden, die leken op die van de rijken.
Als
capo.
Als capo.
Dus de ene die had een voornaam Rijk.
Ja.
Of er was een klein mannetje die niet de Rijke heette, maar wel als klein gniepig mannetje werd afgeschilderd. Terwijl mensen mijn cliënt ook zodanig afschilderden. Dan denk je, hebben we het over hetzelfde kleine gniepige mannetje?
Ja. Ja.
Weet je? En zo krijg je dus allemaal feiten en omstandigheden die je kan opwerpen om twijfel te zaaien bij de rechter over de juistheid van de aanklacht. Ja. En dat is uiteindelijk de taak van de strafrechtadvocaat.
Zeker. Mag ik vragen, even voor mijn beeld. Hè? Je zei, er waren iets van 90 getuigen.
Ja.
Dat waren allemaal getuigen die in dat kamp gezeten hadden en iets konden verklaren over jouw cliënt.
Ja.
Even grof gezegd, hè, hoeveel van die getuigen vormden echt een probleem in de zin van zware beschuldigingen die richting een telastenlegging gingen?
Een juridisch probleem voor de cliënt natuurlijk.
Ja, voor zijn cliënt.
Ja.
Hè?
Ja. Ja, dat heb ik, dat is te lang geleden om nu te kunnen zeggen. Dat heb ik gewoon niet paraat.
Maar waren er 20, 30 of viel, of waren het er een aantal die echt hele ernstige beschuldigingen, of heb je dat niet meer scherp? Of dat
nee,
nou...
het was wel een stevig aantal.
Ja.
Het was best substantieel.
Ja.
Maar tegelijkertijd zeiden die mensen ook allemaal dingen waarvan ik kon aantonen dat kan niet kloppen.
Nee.
Of je hebt in 1946 A gezegd en nu zeg je B. Hoe zit dat?
Ja.
En daar confronteer je dan getuigen dan mee tijdens
het
verhoor.
Maar dan zit er 44 jaar tussen en dan heb je te maken natuurlijk met mensen die echt wel getraumatiseerd zijn.
Maar dat maakt het ook zo lastig voor mij. En ik zal jullie één voorbeeld geven. Er was één getuige die ik echt aan de tand moest voelen en die ik heb geconfronteerd met het verschil tussen zijn verklaring uit 1946 en uit 1986. En die man werd ongelooflijk boos, natuurlijk geëmotioneerd. Heel begrijpelijk, want die had vreselijke dingen meegemaakt. Maar mijn vraag was, zijn het vreselijke dingen die mijn cliënt hem heeft aangedaan? En toen ik hem daarover doorvroeg, toen stond hij echt woest op. En zijn stoel vloog naar achteren en ik zat achter hem. Dus die stoel vloog mijn kant op. En hij draaide zich om, een hele grote kerel die ooit in de aardappelhandel had gezeten. Handen als kolenschoppen. En die begon mij echt uit te voeteren hoe een advocaat, een fatsoenlijk advocaat, dat kan je niet zijn, want je staat zo'n klootzak bij.
Ja.
Dat was heftig. En ik was sprakeloos. Ik was gewoon sprakeloos.
Mag je een gewetensvraag stellen?
Ja, zeker.
Geloofde jij je cliënt?
Ja, ik geloofde hem in zoverre dat hij niet iemand heeft vermoord.
Ja.
En dat heb ik ook later aan de hand van de kampadministratie van Erika bevestigd kunnen zien. Maar ik geloofde wel dat hij zich heeft misdragen.
Ja, maar dat erkende
hij. Heeft hij ook erkend. Maar dan elke keer is weer de terugkoppeling van hij heeft zich misdragen. Maar is dat in deze gevallen met betrekking tot deze slachtoffers waarvan de officier zegt, die heb je mishandeld.
Ja.
Of een meneer zou je hebben vermoord.
Ja.
Nou, en daar zag ik allerlei bewijstechnische problemen, onduidelijkheden. Ik denk van als het zo vaag is, dan kan je iemand daar niet op veroordelen.
Ja.
Dat hoort niet in dit land.
Ja, maar ik vraag, want in principe is het natuurlijk niet relevant of jij je cliënt gelooft, normaal gesproken. Maar als dat zo heftig is, met zulke heftige emoties. En je natuurlijk ook, het is natuurlijk een maatschappelijk ding nogal. Ik bedoel, dan is het natuurlijk prettig als je gevoelsmatig achter je cliënt kunt staan. Want hoe reageerde je sociale omgeving?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Want jouw familie heeft natuurlijk ook de oorlog meegemaakt.
Mijn moeder heeft oorlog meegemaakt. Mijn vader niet, want die zat destijds in Zweden. Dus
ja.
Hij was neutraal. Maar mijn moeder heeft als jong verpleegster de oorlog meegemaakt. En de meest nare dingen op straat zien gebeuren. En mijn moeder was iemand die... als het gaat om juridische dingen, zou ik maar zeggen, de schat van een mens niet heel genuanceerd.
Uh-huh.
Dus die dacht van is dat een beetje op het beeld wat in sommige kranten met grote koppen wordt afgeschilderd.
Je staat een
misdadiger bij, dus deug je ook niet. Hè?
Dus Oké.
Want het waren natuurlijk ook andere tijden, hè, in Nederland op dat moment. Ik zei het net ook al. Maar in 1987 is echt wel. Toen leefden er nog gewoon heel veel mensen die echt een actieve herinnering hadden gehad aan de oorlog. En ook echt geleden hadden tijdens de oorlog.
Mijn moeder heeft lang geleefd op het eten van bloembollen. Ja, dus die heeft het ook niet heel prettig gehad. Maar ik heb haar uiteindelijk zover kunnen krijgen. Nadat ze heel sceptisch was over wat ik allemaal deed. En hoe ik dat toch fatsoenlijk advocaat, fatsoenlijk kantoor. En dan sta je zo iemand bij. En zij las altijd de Telegraaf. En dat was niet heel genuanceerd berichtgeving over de zaak van mijn cliënt. En toen heb ik uiteindelijk, toen ik ging pleiten, heb ik haar uitgenodigd om mee te gaan naar de zitting.
Oké.
Maar en zij is meegegaan. En daar is als een blad op een boom omgeslagen en heeft toen begrepen wat je doet als advocaat. Dat je niet recht praat wat krom is. Heb ik nooit gedaan. Maar dat je vragen stelt. Want is het wel aanvaardbaar om in een rechtsstaat iemand te veroordelen op verklaringen die zijn afgelegd over iets wat 44 jaar geleden is gebeurd en waar allerlei vragen over zijn, of die wel heel accuraat zijn?
Ja, want de officier van justitie die las een aantal beschuldigingen voor tijdens de zitting. De Rijken zou gevangenen hebben geslagen en geschopt en ze uren naakt buiten hebben laten staan. De Joodse gevangene Salomon Roet zou hij de dood in hebben gedreven. Hij zou gevangenen volle kruiwagens met vierkante wielen hebben laten voortduwen in het rulle zand. Hij zou Joodse gevangenen hebben gedwongen tonnen met ontlasting uit te likken. Een Joodse gevangene die later nog in verschillende concentratiekampen heeft gezeten, verklaarde dat hij geen grotere sadist dan de Rijken had meegemaakt. Ik kan me toch voorstellen dat als dat voorgehouden wordt op zitting, dat je toch ook even moet slikken als advocaat? Of heb je dan gewoon zoiets van, ik heb het allemaal gelezen in het dossier?
Ja, nee, dat is totaal niet. Ik bedoel, je weet het en je weet waar de officier van justitie wel de nadruk op gaat leggen. Maar je weet ook dat dat selectief is, dat die selectief uit de stukken citeert. Ja, dus je hebt daar, ik heb ook uit allerlei stukken geciteerd. Ja. En ik heb juist de dingen eruit gehaald waarvan ik dacht van, als je daar als rechter naar kijkt, dan ga je zien dat het allemaal niet zo glashelder is als de officier van justitie in zijn requisitoor zegt.
Ja. Mag ik vragen, hoe was de sfeer? Dus in de zin, kijk, het OM was ervan overtuigd dat jouw cliënt de man was die deze misdaden had gepleegd. Je had bepaalde media die lelijk over je cliënt schreven, maar misschien ook wel media die minder lelijk of genuanceerder over je cliënt schreven. Ik weet niet of dat zo is of dat je dat nog kan herinneren. Maar ook zeg maar de sfeer, want je hebt natuurlijk die man zat vast. Dus je hebt natuurlijk ook die sfeer in die rechtbank. Hoe was dat? Kun je dat beschrijven?
Ja, de rechters waren heel keurig, strikt, niet stemmingmakend. En ik moet zeggen, de officier van justitie op zich ook. Dat hij een bepaald standpunt heeft ingenomen, dat op basis van de stukken, ja, dat kon hij doen, dat begrijp ik ook.
Ja.
Maar het was niet hij heeft geciteerd uit verklaringen van getuigen. Ja. Nou, dat mag je doen. Dat is op zich niet met modder gooien. En ik citeer uit verklaringen van getuigen op een andere manier.
Maar er hing niet de sfeer van Barbertje moet hangen.
Maar die hing in de pers wel.
Ja.
Absoluut. Maar in de zittingzaal heb ik die niet gemerkt. Het zat vol met getuigen. Mensen die ik bij de RC zwaar aan de tand had gevoeld. Dus dat maakt het voor mij best. Ja, je stapt daar binnen en je ziet al die blikken. En daar leg je dan de gedachte in van, nou, ze zullen me wel haten.
Huh? Ben je een paar jaar advocaat, hè?
En dan ben je 2 jaar advocaat en dan loop je daar naar binnen. Tegelijkertijd wil ik eraan toevoegen dat ik in dat pleidooi heb ik duidelijk gemaakt dat er dingen mis zijn gegaan in het kamp. Dat het ongetwijfeld ook zo is dat mijn cliënt daar een bijdrage aan heeft geleverd. Maar ik zeg het nu voor de, weet ik veel, 4e keer hier, denk ik. Maar dat het maar de vraag is of dat slaat op de mensen waar de officier van justitie nu als slachtoffer het oog op heeft.
Uiteraard.
Ik lees even een paar krantenkoppen uit die tijd. Voor Oberkapo Rien de R. na 45 jaar voor de rechtbank. Beul van Omme wil het liefste dood. Dat was bij aanvang van de zitting. Even kijken. Ik begrijp zelf niet hoe een mens zoiets kan doen als ik heb gedaan. Dat is een citaat van jouw cliënt. Beul van Omme, de een zag alles, de ander zag niks. En dan gaan we, dan is er gerequireerd en dan wordt er 5 jaar geëist. Waarbij ik dan gelijk ook denk van, nou, als dat allemaal waar zou zijn. Dan vind ik die eis laag. Maar dat is ook met de blik van nu.
Ja, ik heb geen idee van hoe, nu, dat hoe we dat moeten beoordelen. Laag,
was dat toen een hoge eis?
Van iemand die is, hij was rond de 70 toen.
Ja.
Hè, die ziek is, die Parkinson heeft.
Ja.
Is 5 jaar misschien wel hetzelfde als levenslang.
Dat is waar.
Hè, dat moet je wel even meewegen.
Ja. Ja.
En als je ook meeweegt dat deze man door verschillende psycholoog, en ik meen 3 psychiaters, waaronder de heel deskundige professor Bastiaans, die heel veel wist van oorlogstrauma's en de behandeling daarvan, is onderzocht. En deze mensen, deze deskundigen, die hebben allemaal gezegd dat op het moment van de oorlog deze de Rijke zodanig is mishandeld, ja, dat hij in een soort van schemertoestand is terechtgekomen en eigenlijk niet meer wist wat hij deed. Dus die verklaarden hem, zou je kunnen zeggen, verminderd toerekeningsvatbaar.
Ja.
Deze man was dus ook getraumatiseerd. Los van wat hij in het kamp heeft gedaan, moet je dat wel goed onderscheiden. Deze man was ook getraumatiseerd.
Ja, je krijgt...
En dat wordt natuurlijk dan ook meegewogen in een eis.
Nou ja, je hebt zo'n hele bekende film, Son of Saul heet die dan. En dat gaat over een man die dan helpt in Auschwitz om mensen de gaskamer in te brengen en de gaskamer vervolgens weer schoon te maken. En dat is een Joodse man. En dat is natuurlijk ook ergens het dilemma op zo'n moment waar je dus misschien als 21-jarige, en ik praat zijn daden niet goed, maar...
Nee, maar ja, goed. Ga er zelf maar staan. Nee, zeven dagen is zo'n kuil.
Nee, maar het is makkelijk om met stenen... Wie werpt de eerste steen? Dat is heel makkelijk. Dat heb ik me ook elke keer afgevraagd in die zaak van wat zou ik hebben gedaan? Ja. Als je als 21-jarig jochie daar staat in een kuil, je wordt mishandeld. Hij heeft mij verteld dat ze hem dreigden te ontmannen. Ja. Zelfs.
Ja,
dus dat dan staan ze met een mes in de buurt van je testikels. En zeg dan maar eens nee, ik word geen kapo. Hè?
Ja, maar dat is gewoon marteling.
Dat is gewoon marteling. En als je je dat realiseert en je ziet zo'n oud, bibberend, huilend mannetje.
Nou, dan ga je wel vechten.
En dan ga je vechten.
Ja. Hoe was jouw... Want ik citeerde net de krant en daarin zei hij van... ik wil eigenlijk het liefst dood. Hoe ging het met jouw cliënt tijdens die zaak verder?
Tijdens de zitting.
Hij is een tijdje heeft hij in een inrichting gezeten even om te worden geobserveerd. En enigszins behandeld, kan je niet zeggen. Want daar heeft het allemaal te kort voor geduurd. Maar hij werd in het huis van bewaring waar hij eerst zat. Daar werd hij door de gewone Nederlandse strafklantjes. Hè, daar werd hij ook mishandeld. Heeft hij klappen gehad. Dus dan sta je als 70-jarig oud, bibberend Parkinson's mannetje in een huis van bewaring in Nederland. En dan komen er een paar van die jongens op je af die zeggen, jij bent oorlogsmisdadiger. Klappen krijgen. Ja. Weet je wel? Dus dat was niet houdbaar. Dus is die toen overgeplaatst naar een psychiatrische of hoe heet zoiets inrichting, zou ik maar even zeggen.
Afdeling.
Maar ja, uiteindelijk weer teruggekomen en toen waren de nieuwtjes er vanaf. Dus toen ging het wel. Maar hij heeft dus de hele tijd heeft hij in voorarrest gezeten.
En op die zitting zelf?
En op de zitting zelf, ja, daar zat hij heel stilletjes te knikken. Hij heeft zijn jas nooit uitgedaan. Dat zie ik nog omdat een rechtbanktekenaar, Roodbeen, heeft daar een tekening van gemaakt.
Tekenaar van de Telegraaf.
En die heeft mijn moeder opgevraagd. Dus die heb ik thuis.
Oh ja.
En dan zie je deze de Rijke nog gebogen, continu gebogen. Ja. In een jas met een hoge kraag zitten. En dan staat zo'n jochie naast hem, dat ben ik dan, met een grote destijdse bril. Of ik denk, hoe heb je die ooit zo kunnen aanschaffen? Ja.
wat ik las is dat de zaak diende bij de bijzondere strafkamer.
Ja, dat heet
wat,
zo.
Ga even bellen gewoon, want wat is een bijzondere strafkamer? Ken jij dat fenomeen, Chris?
Nee, dat ken ik niet.
Dat heeft te maken met de berechting van mensen die worden verdacht dus van misdragingen tijdens de oorlog.
Ja, ja.
Het was zo dat na de Tweede Wereldoorlog er zoveel kandidaten waren om te worden berecht. Zo, NSB'ers en zo.
Ja.
Dat men dacht van ja, dit kan ook niet te lang duren.
Mm-hmm.
Als je dan in eerste instantie hebt de rechtbank en je moet nog in hoger beroep en misschien dan nog naar de hoogste rechter in strafzaken in Nederland, de Hoge Raad in cassatie, dan gaat het allemaal vreselijk lang duren. Dus ze hebben een soort bijzondere rechtspraakprocedure ontwikkeld waarbij je maar bij één rechtbank terechtkomt en meteen naar de Hoge Raad. Dus niet een tweede instantie waarover de feiten wordt gepraat, maar meteen een juridische toetsing. En dat kort gezegd noem je de bijzondere rechtspleging, de naoorlogse rechtspleging. Ja. Dus speciaal voor dus die mensen die worden verdacht van.
Mag ik nog één aspect? Ja. Want eerder in je verhaal wees je al op zijn partner en zijn
kinderen.
Ja. Kinderen die van niets wisten eigenlijk. Ja. Überhaupt niet wisten dat hij ooit in dat kamp had gezeten en daar die rol had gehad.
Ja, zeker.
Hij was oud, hij zat daar bibberend. Parkinson. Hoe was dat met die, was die familie erbij? Hoe was dat contact? Hoe ging dat? Tussen...
Ja, die zijn bij mij op kantoor geweest. Ze zijn niet naar de zitting gekomen. Dat was te veel, want bang dat ze door de pers zouden worden besprongen. En die angst was natuurlijk volstrekt terecht.
Ja.
Want dat doe je als persmuskiet. Dan niet
waar.
Maar zo is Wouter helemaal niet. Hè? Nee. Wouter is juist
ik ben wel zo eerlijk dat als iemand een politieman zou zeggen, ik heb de beul van Omme gevangen en ik wil daar graag een interview over.
Ja,
dat
is een interview.
Dat neem ik op, hoor. Dat doe ik.
Ja, maar dat begrijp ik. Dat zou ik als journalist ook doen. Maar zij hadden daar totaal geen behoefte aan. En ik heb ze ook geadviseerd om niet...
Maar hoe was
niet
het voor deze mensen? Deze mensen die werden natuurlijk ook overvallen door...
Gewoon drama, trauma. Ja. Dus die mensen zijn dus ook getraumatiseerd. En ik zei net, die hebben huilend bij mij op kantoor gezeten. Ja. Dat is verschrikkelijk.
Ja.
En tegen die achtergrond heb ik ook bepleit dat ik mij afvraag... van waarom is deze zaak nou gereactiveerd als het ware? Ook al mocht die na... de verjaring worden opgepakt door justitie. Gaan er 15 jaren voorbij dat hij naar Nederland komt en teruggaat naar Duitsland zonder dat er actie wordt ondernomen. Komt er plotseling een hele actieve monsterse politiecommissaris die er een soort persoonlijke kruistocht van maakt. En dan boem.
Dat is volgens jou echt het antwoord op die vraag waarom dat gebeurd is.
Ja, dat is zijn kruistocht geweest. Daardoor is die zaak uiteindelijk gaan lopen. Maar dan denk ik dus van, en dat heb ik echt hard aangezet. Is het algemeen belang nou gediend met deze strafzaak? Het is niet alleen maar dat je iemand pakt die misschien lelijke dingen heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar je moet je ook realiseren wat voor wonden je allemaal openrijdt. En die ik dus heb gezien. Hè? Dat de mensen die in het kamp hebben gezeten, huilend. Die niet meer konden slapen nu deze zaak was weer in de openbaarheid was gekomen. Hoe vreselijk het voor al die ex-gedetineerden uit dat kamp Erika is geweest. Om deze zaak weer helemaal te moeten herleven. Die mensen hebben allemaal een PTSS, posttraumatisch stresssyndroom.
Maar ja, die mensen wilden misschien ook wel dat de dader van deze...
Dat kunnen ze misschien wel willen. Maar als ze het niet hadden geweten en er was niks gebeurd, dan was die ellende niet opgerakeld.
Ja.
Nu wordt de ellende opgerakeld en wordt mijn cliënt op enig moment, op een verweer dat ik heb gevoerd, wordt die vrijgesproken. Dat is voor die mensen een extra trauma, want ze denken allemaal... hier wordt een oorlogsmisdadiger gepakt en die gaat voor 20 jaar de bak in.
Ja.
Dan eist de officier van justitie maar 5 jaar. Daarvan zeiden ze heel veel getuigen al, hebben ze ook in de krant gezegd, van schandelijk, onbegrijpelijk laag, de man moet hangen en zo.
Ja.
En vervolgens wordt hij nog vrijgesproken ook.
Heeft de Rijke tijdens het proces gebruik gemaakt van zijn spreekrecht?
Hij heeft wel wat gezegd. Maar
wat heeft hij gezegd?
Hij was gewoon, je moet je voorstellen, zit je op zo'n zitting, iedereen kijkt je aan.
Ja, ja.
Dat is
natuurlijk altijd tijdens de grote mediazaken.
Ja, trauma. En deze man, die was...
Want ik las ergens dat hij gezegd zichzelf verwijt laf te zijn geweest.
Ja, dat is een redenering achteraf natuurlijk. Daarvan heb ik altijd gedacht, als ik zelf in die put had gezeten, was het dan laf geweest om kapo te worden.
En jouw moeder die zat op de publieke tribune?
Mijn moeder zat op de publieke tribune en die begon uiteindelijk te begrijpen wat het was om een zoon te hebben die strafadvocaat was. Ja. En niet recht praat wat krom is.
Hoe zag je pleidooi er in de kern uit? Zeg maar? Wat waren je belangrijkste verweren?
Een heel belangrijk verweer was, het kamp is niet een Duitse instelling.
Nee.
En omdat de verjaringsregeling alleen maar was opgeheven voor strafbare feiten begaan in dienst bij of van de vijand.
Ja.
En als ik zou kunnen aantonen dat dit een strafkamp was van de Nederlandse justitie en dus niet van de nazi's. Dan heb ik daar een argument op te zeggen. Hij was niet in dienst bij of van de vijand, van de Nederlands strafkamp.
Helder.
Dus dat was één punt. Dus dat ging over de aard van het kamp.
Ja.
En verder ging het over zijn positie binnen dat kamp. En uiteindelijk is de vraag de kernvraag geworden. Van is die nou als gevangene van de Nederlandse justitie, terwijl die wordt mishandeld om capo te worden, is die dan, gelet op die feiten, in dienst bij de Duitsers?
Ja, ja.
En toen heb ik gezegd, even gewoon hedendaags Nederlands, zo heb ik niet op de zitting gezegd, maar hallo,
ja.
Dienstbetrekking, dat vereist een zekere vrijwilligheid. Ja, ja. En hij is erin gemept, hij is erin gemarteld, hij is erin geslagen. Ja, ja, ja. En dan kan je niet praten over vrijwilligheid, dus vrijspraak. En dat heeft de rechtbank overgenomen.
En materieel inhoudelijk, qua gedragingen die hij verricht zou hebben?
En materieel inhoudelijk heb ik alleen getuigenverklaringen tegen elkaar gezet.
Ja.
En de twijfel opgeroepen van die zegt A, die zegt B, die zei in 1946 dit, zegt in 1986 dit. Ja. Die kan zich nu niet herinneren. Die spreekt over een uniform, die spreekt niet over een uniform.
Ja, dat is bedoel, een te diffuus
beeld. Het is zo twijfelachtig wat er allemaal concreet gebeurd is. En je kon ook dus niet aangeven dat hij op een bepaald moment, op een bepaalde dag, iemand zou hebben mishandeld. Nou liepen de verklaringen van de getuigen ook over uiteen. Dus.
Ik zie hier een krantenknipsel naar aanleiding van het vonnis. En daarin wordt in het Parool, mijn eigen krant, verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog,
ja.
Wordt geschreven op 2 februari 1988 dat het zonder twijfel juridisch een deugdelijk oordeel is, maar veel oorlogsslachtoffers krijgen hiermee opnieuw een zeer bittere pil te slikken.
Voilà, wat zei ik net.
Ja, en dat stukje dat eindigt. En er wordt ook gerefereerd aan een andere zaak die toen heeft in die tijd speelde met een oude vermeende oorlogsmisdadiger.
Maastrichtse zaak.
Ja, die is ook vrijgesproken destijds.
Talens, ja, ja, weet ik. Ja.
En dat moet voor justitie een belangrijke aanwijzing zijn dat mocht zich ooit nog weer de mogelijkheid tot vervolging voordoen, zo'n zaak nog veel kritischer dan tot nu toe op zijn haalbaarheid bekeken moet worden.
Ja.
Bij serieuze twijfel kan men zich thans beter onthouden. Toch ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep.
Ze gingen in cassatie, als ik het even formeel juridisch zeg.
Oh, sorry.
Nee, maakt niet uit, maar hoger beroep kon niet wegens die bijzondere rechtspleging.
Oh, okay.
Alleen bij de rechtbank en dan niet naar het hof, maar meteen naar de Hoge Raad.
Ja.
Dus het Openbaar Ministerie ging in cassatie, dus ging naar de Hoge Raad. En men probeerde daar aan te geven dat de rechtbank op juridische gronden een verkeerde beslissing heeft gegeven. Bij de Hoge Raad kan je niet meer praten over heb je het wel of niet gedaan, over feitjes, over Jantje zegt A, Pietje zegt B, kan allemaal niet. De Hoge Raad is puur juridisch. En de officier van justitie probeerde dus aan te tonen dat er wel sprake was van een kamp, een Duitse kamp, dat er wel sprake was van misdrijven tegen de menselijkheid, dat er voldoende aanleiding was, dat hebben ze een beetje verkeerd gedaan, om toch aan te nemen dat hij bepaalde feiten had begaan. Dus de officier van justitie die deed iets in de cassatieprocedure
wat eigenlijk niet kon. Nee.
Dus dan ga je weer voor je cliënt en dan pak je de officier daarop natuurlijk. Dus ik heb een van de weinige zaken waar ik bij de Hoge Raad heb gepleit ook. En toen heb ik ik hou wel van een pakkend pleidooi, laten we zeggen, wat niet al te droog is. En wat met een leuke inleiding begint en een leuke uitsmijter. En ik had een inleiding bedacht uit een sprookje. Waarbij een officier van justitie door zijn superieur een beetje bestraffend wordt toegesproken van die zaak moet je maar niet doen, want dat is toch een beetje vervolgingswaanzin. En dat citaat uit dat sprookje, daarmee ben ik het pleidooi bij de Hoge Raad begonnen. Dat hier sprake was van, zoals het in het sprookje staat, actieve of geactiveerde vervolgingswaanzin. Daar heeft de adviseur van de Hoge Raad, dat is een advocaat-generaal, die geeft de Hoge Raad advies over de uitspraak die de Hoge Raad zou moeten doen. Die heeft mij daarvoor op de vingers getikt. Dat was eigenlijk onbehoorlijk. Had je niet
ongepast. Had je, in zo'n zaak met sprookjes.
Had je niet moeten doen, want dit is geen vervolgingswaanzin. Want er was een antiverjaringswet. Het Openbaar Ministerie mocht vervolgen. En er waren voldoende aanleidingen, zei die officier van justitie. Hè, getuigenverklaringen, die 90, om die zaak verder te voeren. Daar wil ik twee dingen over zeggen, voordat jullie het gaan vragen. A is... achteraf beschouwd met de wijsheid van de jaren, vind ik dat ik dat actieve vervolgingswaanzin, dat ik dat anders had moeten uitdrukken. Ik had het niet zo scherp moeten spelen met een sprookje, wat jij ook net zei, Wouter. Misschien, dat was niet echt chic. Sta ik inhoudelijk achter het standpunt dat ik daar heb verkondigd dat er geen vervolging had moeten plaatsvinden, omdat er zoveel twijfel was door al die oude getuigenverklaringen. Daar inhoudelijk sta ik er nog 100% achter.
Ja. Ja. Ja, het frappe is natuurlijk ook dat deze zaak eigenlijk stuk is gelopen, in eerste instantie, op het formele punt. He, dat eigenlijk die verjaringswet, als ik je nu goed begrijp, uit 71, eigenlijk niet op hem van toepassing was, omdat hij dus niet in dienst was van de bezetter, maar gewoon een gevangene was in dat kamp. Dus het is natuurlijk ook het verhangen voor slachtoffers dan. Ja, dan heb je reguliere strafzaken ook. He, als zo'n zaak omgaat op formele punten, er komt geen echt materieel inhoudelijk oordeel. Ja, dan sta je natuurlijk helemaal met lege handen als slachtoffer.
Ja, en dan worden ze eigenlijk voor de tweede keer worden ze in een pijnlijke situatie betrokken. Hè? Dat heet secundaire victimisatie in een mooi woord. Ja. Ja. Dus ten tweede male ondergaan ze iets pijnlijks. Ja. En dat wil je ook niet dat er gebeurt. Hè? Dus mijn standpunt is in deze zaak geweest. Eigenlijk is er onvoldoende onderzoek gedaan in de registers van Kamp Erica. Ja. Onderzoek wat ik wel heb gedaan. En er is onvoldoende onderzoek gedaan door de politie en natuurlijk in het verlengde het Openbaar Ministerie als het gaat om die getuigenverklaringen van klopt het nou wel wat die zegt? Kan het kloppen? Hoe vergelijk je die met elkaar? Komt daar een eenduidig beeld uit van wat die concreet zou hebben misdaan? Nee. En daarom is het ook zo verrassend dat in het vonnis van de rechtbank waar die wordt vrijgesproken omdat die niet vrijwillig in dienst is getreden bij een bezetter, wordt een opmerking gemaakt dat die wel mensen zou hebben mishandeld. Maar er wordt totaal geen bewijs voor aangeleverd in dat vonnis. Dat is heel uitzonderlijk.
Ja.
Dus dat vind ik ook niet helemaal netjes eigenlijk van de rechtbank. Er wordt een standpunt ingenomen van hij heeft wat misdaan. Maar er wordt geen bewijsmateriaal voor in het vonnis voor aangevoerd.
Nee.
En tegelijkertijd wordt hij wel vrijgesproken op dat verweren dat hij niet in dienst was. Dus dat is een
alsof
beetje.
De rechtbank toch een beetje genoegdoening wilde geven.
Een beetje een prikje geven, toch nog. Ja. Misschien een beetje genoegdoening aan getuigen. Maar tegelijkertijd vraag je je af: is dat dan voldoende genoegdoening? Ja, want precies. De niet-juridisch geschoolde getuige, die zegt meteen.
Het antwoord is nee.
Als de rechtbank dat dan zegt, waarom veroordelen ze hem dan niet?
Hè? Ja, ik ben een niet-juridisch geschoolde podcastmaker. En ik zeg: het antwoord is nee. Jouw cliënt, hoe is het hem verder vergaan?
Ik heb geen idee. Ik ben naar het huis van bewaring gegaan na de uitspraak meteen waar die nog zat. En ik heb hem dus verteld wat de uitspraak was en dat hij vrij was om te gaan. Want de rechtbank heeft meteen bij die vrijspraak bevolen dat hij onmiddellijk in vrijheid zou willen gesteld. Nou ja, daar moet dan natuurlijk eventjes overheen gaan, want hij moet zijn bulletjes pakken in het huis van bewaring.
Nou,
dat
is zo. Ja.
Hè, dus dat gaat niet meteen één minuut na de uitspraak.
Ja,
dus
na het vonnis in eerste aanleg is dat zo.
Ja, precies. Ja. Dus ik ging naar hem toe en ik werd daar bij het huis van bewaring opgewacht door het NOS-journaal. Die daar stond met Gerry Eickhoff, de jonge Gerry Eickhoff. Hij doet het
toen
nog steeds.
Toen ook nog jong, ja.
Toen ook nog jong. Die daar nog met een mooie zwarte krullenbol voor mij stond en mij zo'n microfoon in mijn mond duwde. En daarna ben ik naar binnen gegaan en heb hem verteld dat hij de volgende dag of zoiets naar huis mocht. Ja, die man je zag hem als het ware bijna door onbegrip en blijdschap en verdriet. Je zag hem kleiner worden. Een soort instorten van de druk valt van je schouders. Mag ik naar huis? Weet je wel, dat was echt zo onwerkelijk voor hem.
Ja. En die procedure bij de Hoge Raad. Hè? Want wat heeft de Hoge Raad er uiteindelijk over gezegd?
De Hoge Raad heeft het vonnis van de bijzondere strafkamer in stand gelaten. En heeft gezegd dat het voldoende begrijpelijk was. Dat die zeiden dat hij niet vrijwillig in dienst was getreden en dat die vrijwilligheid voorwaarde is om te kunnen aannemen dat iemand in dienst is bij de vijand. En dat de rechtbank dus voldoende duidelijk, zeg ik nogmaals, had aangegeven dat je niet kan aannemen dat er sprake is van vrijwilligheid als iemand erin wordt geknuppeld.
Zijn er daarna eigenlijk, nog oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog vervolgd in Nederland? Of was de Rijke de laatste?
Ik heb het gevoel dat dit de laatste was. Ik heb nooit meer van een andere zaak gehoord.
En toen moest je advocatencarrière eigenlijk nog goed en wel beginnen.
Ja, dat was een vliegende start, kan ik wel zeggen hoor. Dus ik heb wat publiciteit gekregen daardoor natuurlijk ook.
Zie, het is niet alleen maar slecht, hè, die persoon.
Nee, het werkt wel.
Nee, maar alles heeft een goede kant en een slechte kant. Hè? Dus zwart-wit bestaat niet, hè? Dat weten we.
Jan Chagona, bedankt voor dit verhaal en je komst naar de studio.
Ja, graag gedaan, heren. Dank jullie wel.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Fokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.